We hadden, mijn vader had een metselaarsploeg. En daar was hij zo'n beetje baas van. Want het draait allemaal om mijn vader met aannemen van werken en zo. En toen had hij ook dat werk aangenomen, de Severschool. Ik heb juist gisteren die platen die wel op de slaapkamer waren, die heb ik juist weggehaald. Want er hebben een stuk over in de krant gestaan, hè. Dat ze de Severschool slopen wilden. Maar dan komt de hele bevolking komt er tegenop, hè. Wat is het? Nou ja, eigenlijk min of meer. Uit die tijd is het een unicum, hè. Nou, toen was ik 26 jaar. En toen zei mijn vader, Klaas, maak jij dat maar eens. En dat was voor een baas uit Alkmaar, Koppen. En die had een bouwlier, om kort te gaan. Een bouwlier, een speciemolen. En verder eigenlijk moderne, meer moderne materiaal. Terwijl die aannemers in de Helder hadden er ook wel ingeschreven. Maar die kon een oude emmergezer af, bij wijze van spreken. En zo ouderwets alles. Dus alles moest gedragen worden, was 12 meter hoog. En, maar die ploeg metselaars, ik hielp meer met opera als met metselen. Want aan die lier, dat lag er niet in, dat was elektrisch. En dan maar zeggen, zo is stop en in het midden. Dat is vieren dan en dan staat hij stop. Begrijpt wat ik wil? Ja. Of net andersom.
Maar nu heeft uw vader, wanneer is hij ongeveer begonnen met het bedrijf?
Nou ja, mijn vader is begonnen. Nou ja, het zat er in, het was een metselaarsploeg, hè. En die is begonnen, nou ja, ik was 26. En dan moet je 26 jaar terug rekenen en dan wat jaren erbij. Dus het was in 1900. Nou ja. Even een telsommetje maken. Nou ja, laten we zeggen 1900 ongeveer is dat bedrijf begonnen. Maar vroeger was dat allemaal ploegenmetselaars die dat werk aannemen dan, hè. En dat ging per duizend, ging dat per duizend dan, hè.
Ja, u hebt het bedrijf van uw vader overgenomen na de hand, hè?
Nou, en toen, daar hield ik, en ik was meer, ik was weer ingesteld op die bouwlier. Boven een zwengkraan, daar gingen de materialen met de kruiwagen, met specie en met stenen gingen langs het slot zo naar boven toe. Nou, dat was helemaal uit voor de Helder iets nieuws, want dat is ik zeg, een oude emmer kom er geen eens af. Ja, zo armoedig allemaal. Ja. Nee, en doordat ik dat goed uitgebuit heb, want vroeger ging het de vrachtje stenen. Met de vrachtje stenen, 14 stenen, dat was een vrachtje. 14 stenen. En als je een staartvrachtje had, dat was 21. En dan moesten ze 12 meter hoog dragen, de opperlui. Nou, dat was natuurlijk een sjouw. Maar toen was het sjouwen was afgelopen. Want net zoals ik zeg, alles ging met die bouwlier gingen naar boven. En toen dat het klaar was, en mijn vader had het aangenomen dat het klaar was, hield ik er 500 gulden van over. Nou, was voor die tijd was het een hoop geld. Hè? En laat ik maar zeggen, toen verder ik, nou, jonge kerel, en ik ben toen, ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. Als aannemer. Dat ging me niet zo makkelijk, want ze zagen er een concurrent in me. Maar in dit geval heb ik het toch gered dat ik in de aannemerij mocht komen, binnenstapte.
Was dat in Huis Duinen al meteen?
Nou, het was, Huisduinen was maar een heel klein dorpje. En ik werkte op de hoop Huisduinen. En dan had ik een stukje grond gekocht. Naast had je de Weesinrichting. Dat waren de voogdijkinderen eigenlijk. Wezen waren er niet, maar voogdijkinderen, hè. En dan had ik een stukje grond gekocht. Dan geef ik u te raden. Dat was al die garage, maar die nou, hebben ze dan nou pas gesloopt. Maar die garage, die hadden ze er al gebouwd voor Minneboom en Walboom. Dat waren de aannemers. En, en daarnaast kon ik die grond kopen. En dan geef ik u te raden voor hoeveel ik die grond kocht. Ik kocht het per meter, voor een gulden per meter. En als ik, en er was een voetbalterreintje. En als ik een hele stuk nam, dat hele stuk, dat is van het voetbalterreintje, waar nou die huizen op staan, een stuk of 10 huizen staan er nu op, dan kon ik het voor 3 kwartjes krijgen. Maar ja, ze zeggen wel eens in het leven, hè, ja, als je alles weet, hè.
Ja, maar u heeft daar in ieder geval op een gegeven moment uw bedrijf gevestigd, hè? Ook de werkplaats.
Ja, nou, toen heb ik het huis waar ik in, heb ik enes, waar ik nou uit vandaan gegaan ben, 61 jaar ingewoond. Ik heb eerst zelf voor mezelf een huis gebouwd. Net zoals ik zeg, daar heb ik 61 jaar ingewoond.
All of me. Why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips. I wanna lose them. Take my arms. I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Take all of me. Can't you see? I'm no good without you. Take my lips. I wanna lose them. Take my arms. I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me?
Ik had bij de tuintje, dat was vroeger een gelegenheid, dat ik maar zeggen, nou, een ontspanning. En die was de tuintje, noemden ze dat. Daar kon je dan de kinderen spelen, speeltuig en zo verder ook. En dat heb ik toen, laat de oorlog uitbrak. Die hebben de Duitsers het eerst nog in beslag genomen, maar na de oorlog heb ik gekocht. Later heb ik het doorverkocht aan Luc van der Wal. die er al twee huizen op gezet. Dat,
had de heer Klerk ook al onmiddellijk rijdend materieel? Betekent dat u een karretje had of een bakfiets of een bestelwagen misschien al? Nou, u moest het materiaal wel vervoeren steeds, hè?
Nou ja, we gingen allemaal per handwagen. Moest je het vervoeren. Als ik hem zeg dat ik een jongen was, dat ze zeggen, vak was, dat was het werk. Mijn vader voor Gerard Groot, dat was een aannemer. En dat had hij die twee huizen die daar bij de sluis en de kooi staan.
Later?
Nou, en een handkar, een verende handkar, niet een stootkar noemden ze dat. En aan de laan, in de Heldentunnel aan de laan, waar ook de ambachtschool gestaan had, daar had hij zijn werkplaats. En dan gingen we als jongens met de handkar helemaal naar de kooi toe, waar die sluiswachterswoningen staan. Zo werd het materiaal vervoerd met de handkar. Mijn vader had ook die woningen aangenomen. En maar ja, maar die jongens, met twee jongens, dat kon net, dat ik moest zo goedkoop mogelijk allemaal dat materiaal vervoeren. Maar dat was het eigenlijk in het begin. Nou, net zoals ik zeg, niet met de handkar, met de een ervoor en de een erachter. Zo trekkend, helemaal lopende naar de kooi toe.
Ja, het was heel zwaar.
Daar bestond het transport uit.
Heel belangrijk voor jullie is natuurlijk die bouw van de Apostolische Kerk geweest, hè?
Zegt u?
De bouw van de kerk.
Ja.
Dat heeft u gedaan?
Nou ja, tenminste met... ik heb er aan gewerkt. Mijn vader had eigenlijk min of meer in, je kan wel zeggen, dat je het graag deed omdat het de kerk was waar zelf toe behoorde, tot de Apostolische Kerk, tenminste het genootschap. En dat, nou, dat hebben we toen ook gemaakt met het metselwerk althans. En dat vandaag de dag staat dat nog op de monumentenlijst.
Waar stond dat kerkje aanvankelijk eigenlijk?
In de Hoogstraat. In de Hoogstraat stond het afhankelijk. Bij de Loodsgracht, laat ik maar zeggen.
Maar het voldeed zeker niet meer, hè?
Zegt u?
Het voldeed niet langer?
Nee, het was best te klein. En toen is er een nieuw gebouw gezet. Wordt straks nog, volgend jaar wordt het gerenoveerd.
Ja. Maar het was wel...
1937.
U was er wel trots op, hè, dat u die opdracht kreeg?
Nou ja, wel. Dat was natuurlijk...
Want het is toch een klus geweest van een maand of 8, 9 zeker?
Nou, ja. Ja, dat draait het zowat om, hè. Het is met een... Vroeger had je nog de centrale verwarming. Dat werd allemaal centrale verwarming. Daar hoorde bij vandaag de dag, dat heel anders zit er een pomp die het doordraait. Maar toen moest je een kelder hebben. Daar stond een centrale verwarming in. We moesten, laat ik maar zeggen, natuursgewijs moesten circuleren. En maar nu, vandaag de dag is dat niet meer nodig, hè. Nee.
Wat voor belangrijke opdrachten hebben jullie verder gehad voor de oorlog nog?
Wat
hebben jullie nog meer gebouwd in de Helden?
Nou, laat ik u wat zeggen. De eerste daar, dat was het bejaardenhuis, de Parkzicht, wat later ziekenhuis is geworden. En dat hadden we ook aangenomen. En toen ik voor mijn eigen ben begonnen, toen bestond eigenlijk min en meer de sporthal, onder andere voor het gebouw van Niels in de Keizerstraat, de bank op de Middenweg. Veel heb ik gewerkt voor de Rijksgebouwendienst, meest in opdracht. Dat wil zeggen dat met een open begroting. Ik heb er altijd veel voor gewerkt. En ja, ik heb heel veel werk gemaakt. Ook voor de woningstichting, onder andere.
Hoe konden ze, was u zo goedkoop met die inschrijving dat u steeds die grote klussen kreeg?
Nou ja, moet u horen, onder andere. Er waren 36 woningen aan de burgemeester Houwingsingel. En dat waren de helderste die aannemers. Ja, wij moeten ook eens aan bod komen om aan het werk te komen. Maar ja, ze schreven wel zo hoog in dat ze kwamen naar het aan bod. Ja. En ik was voor een perceel, was ik de laatste. En als ik die drie percelen nam, want er waren ook aannemers van buiten, drie percelen, dan was ik over het geheel was ik de laatste. En dan heb ik de 36 woningen gemaakt aan de Houwingsingel met 10 garages.
Maar hoe kon je dan de laagste zijn? Want je moest toch ook winst maken?
Nou ja, dat moet je uit het werk zien te halen. Niet de winst moet je. Nou ja, dat je. Dat kan ik er wel even bij vertellen. Ik had onder andere dat ik begon voor mezelf een bouwlier. Eerst gehoord, een bouwlier, dat kocht ik eerst. En kruiwagens bijvoorbeeld, laten we zeggen, kruiwagens allemaal met luchtbanden. En maar toen die tijd ook, die aannemers, die luchtbanden, lekker banden. Nou, dat is er niet meer bij hoor. Maar ik bedoel zo niet, ik ben altijd uit geweest eigenlijk op, op dingen die... geld opleverde. Ik heb onder andere was de eerste in de helder die een dreglinie had. Dat wil zeggen een graafmachine en een bouwlier. En het is misschien nog wel leuk om te vertellen. Dat was om waar het nou Klokkenburg is, geloof ik. Dat was vroeger van de bouw van Niels. En dat was voor, en dat was de directie was Peters en Roelofs. Is het verkocht ook, hè? Maar dat had ik dat in het werk, die bouwkraan, zogenaamd. En toen moet je s'avonds die loszetten, dat als het stormt, dat er met de wind meegaat, draait, begrijpt u wel. En toen kreeg ik een telefoontje op een zaterdagavond. Van Laman treedt meer de klerk. Er gebeuren grootste ongelukken. Als de dom omwaait, die sluiten de hele Keizerstraat af. Het is onverantwoordelijk. Ja, ik zeg meneer Laman Trip. Ik zeg dat moet ik hem loslaten. Dat hij die arm eigenlijk voor de wind draait. Dat hij niet, juist als ik hem vast zou zetten, dan heb ik kans wel dat hij omwaait. Nou, ik moest hem heel aan zijn verstand brengen om dat ding, laat ik maar zeggen, los te laten staan dat hij zwaaien kon. Begrijpt u wel? Ja.
Heeft u in de bezettingstijd ook nog kunnen werken of was het een probleem?
Dat is een probleem. Ik werkte altijd graag mee. Ik heb altijd graag meegewerkt. En dat, ik heb altijd gezegd, ze moeten een baas niet voelen. Dat is erg belangrijk. Als ze een baas voelen, dan is het niet goed.
Ja. Maar ja, hebben de Duitsers je ook opdrachten gegeven?
Zegt u?
Hebben de Duitsers je ook opdrachten gegeven?
Nee, nee.
Geen bunkerbouw of zo?
Nee, nee. Dat was, kan ik je wel vertellen. Ik woonde op Huisduin, hè. En daar had je een schillenboertje, P. Bruin. En die had 8 koeien. En een varken. En die hielp ik hem wel eens mee. Maar op een morgen was dat varken was gestolen. Ja, en je dorst het niet aan te geven. Want je mocht hem maar niet op nahouden. Ja. Hè? Ja. Maar ik hielp hem dan met die koeien. En mijn dochters die... Al wat opgroeiend waren. Die gingen bij de Duitsers de schillen ophalen. Zo hebben wij die 8 koeien in leven gehouden. En maar met het gevolg dat ik wel alle dagen 2 kan melk had. Gaat u wel. En het gevolg dat we karren zelf dan de room, die hield vrouwen vanaf. En dan zondags was het meest. Karren in die fles. Dat hadden we nog boter zelfs ook nog. Van de zelf
gemaakt. Dus. Je had boer Terra ook zitten daar, hè?
Ja. Nou, daar hebben we heel... Ik zal het even vertellen. We waren op laatst op Huisduin. Toen was er nog met z'n drieën waren we nog over. Dat was boer Terra. En een NSB'er. Ja, een been. Was een NSB'er. En wij... Ik kwam s'avonds thuis en toen mevrouw, God, de politie is aan de deur geweest, want we moeten weg. Nou, ik zeg, ze zal me weg moeten dragen, want uit mijn eigen ga ik niet. Dat ik ben aan de hele oorlog, heb ik op Huisduin en daar waren we nog met 3 gezinnen maar over. Dat was, alles was door die Duitsers bezet, alle woningen. En aan de overkant, de Denheuvel enzovoorts ook. Niet in,
Denheuvel was van Pluilaar, hè? En later van chef Kreuger.
Ja, eerst Pluilaar, later chef Kreuger. Nou, die maakte er niet zoveel van, hoor.
Nou, die hebben toch heel lang ingezeten, die chef Kreuger.
Ja, nou met een, ik weet niet hoe die man heette, maar... Nou ja, er kwam een koffieklant, laten we zeggen, het was nog niet zozeer een winstproject voor hem.
En je had Zelderbeek nog, hè, dat café daar.
Zegt u?
Zelderbeek.
Zelderbeek had je nog, ja. Zelderbeek.
En het Badhotel.
En Badhotel, ja. Nou, ik heb ook meegemaakt dat die mijnen ontploft waren. Dat er zoveel ravage was langs die... Waar nou nog een Badhotel... Eigenlijk de ruiten gesprongen waren door die mijnen die aangespoeld werden, hè.
Ja. Sneuvelde uw ramen ook in die tijd?
Zegt u?
Waren uw ramen ook stuk gegaan?
Nou ja, al het glas eruit.
Ja. Ja.
En dat...
Hebben jullie even goed gekregen?
Zegt u?
Het heeft u wel vergoed gekregen?
Ja, ja. Ja, dat wel hoor.
Maar in die oorlogstijd kon je toch moeilijk gaan werken in die tijd? Er werd weinig gebouwd in de Helder.
Nou, bouwerij was er niet eigenlijk. Ik ging... Nou ja, laat ik maar zeggen, ik heb zoals ik het wel eens noemde, ik heb mijn troffel aan een eind weggegooid. Want wat ze vandaag bouwen, dat wordt morgen stuk gegooid, daar had ik geen zin in. Dus ik heb er nooit gebouwd, enkel bemoeide ik me dan met die koeien. En de gebombardeerde huizen in de Helder, dicht timmeren en de dakpannen erop leggen.
Ja.
Dat was al dat... Nou ja, glas en water dicht maken. Dat bestond dan meest uit, met hout wat je zo ver nog had om de ramen dicht te timmeren. Thank you.
Way. Used to be her Sunday boy, way. Till he ran away.
Do I want her, do I want her love? Yes, sirree.
Will he win her, will he win her love? Wait and see.
Working with the rodeo, ah. Go from town to town. See most every kind of gal,
yeah. Every kind of gal. But who made his heart sing? Yip-yay, yip-yay.
The little girl in calico. Most every kind of gal, yeah.
Every kind of gal. Who made his heart sing? Yip-yay, yip-yay.
The little girl in calico.
Ik, net zoals ik zeg, mijn troffel had ik erin weggegooid. Zo genaamd. Want net als je, de bouwen, dat stond er niet op het programma. Enkel reparatie en licht maken, dat saai. Maar ik had een neef van me, die werkte bij de pyrotechnische werkplaats. Hij zei, hij komt u bij ons, dan blijf je tenminste in de helder. Dan hoef je niet uitgezonden te worden. Dat was, laat ik maar zeggen, ik weet niet of je het weet, de pyrotechnische werkplaats aan de overkant van de haven bestond dat. Nou, en daar heb ik zo mijn tijd in zoek gebracht. Dat wil zo zeggen, van metselaar ben ik toen aan sjouwerman, heb ik dienst gedaan met... Hoogste loon wat we hadden was 67 cent per uur. Daar werd je ook niet rijk van, bij wijze van spreken. Maar wel het gevolg dat ik in de helder en thuis bleef. Niet bij mijn gezin. Want in het begin van dat de oorlog uitbrak, toen sliepen we in de duinen. In die onderkomers had ik een paar onderkomers had ik klaargemaakt. Met stoer in en bedden erin. En er komen wat mensen uit Helder die s'avonds kwamen slapen daar. Maar mijn dochtertje die was toen ziek. Het heeft een paar dagen geduurd. Toen ben ik toch weer in mijn huis gaan slapen. Met mijn dochtertje dan. Met mijn kinderen en met mijn vrouw.
Het huis is onbeschadigd gebleven in Huisduinen?
Nou, er zit één, dat is nog... Dat is nog zichtbaar, er is door een kogelgaatje, is dit nog zichtbaar. Ja. Dat is toch nog eens getroffen. Ja. Want het was natuurlijk, ja, je kan wel zeggen, ja, eigenlijk, je besefte het niet ten volle. Maar je, als het zo'n beschieting of een bombardement was, nou, ja, weet je, er goed te lopen bent, dat is een geluk geweest, kan je wel zeggen. Ja.
Toch zijn er weinig bombardementen uitgevoerd op Huisduinen zelf, hè?
Hoe bedoelt u?
Nou, de Duitsers hebben er toch geen bommen afgeworpen?
Ja, wel hoor.
De Engelsen?
Op Huisduinen direct niet, wel de Huisduinerweg. Kwam op een morgen, er lag een heel groot gat op de Huisduinerweg, dat er een bom gevallen was. En... de mensen die ontvluchten s'avonds naar hun woning. Ze moesten toch wat.
Die weg naar Huisduinen, was het nog een zandpad in die dagen? Of was het al verhard?
Nee. Dat was, ik kan wel zeggen, zoals ze het vroeger noemden, met een paardenpad in de midden. Daar bestond de weg uit.
Geen grindweg of zo, hè?
Nee, hoor. Nee, het was dus, het Tenminste, om het te bereiden was het een slechte weg.
Niet geasfalteerd?
Nee. Nee, dat is later allemaal gekomen.
Klinkers allemaal?
Nee, meer asfaltweg.
Ja. Zeg, u bent na de oorlog gewoon weer doorgegaan met uw aannemersbedrijf. En u heeft dus in de Helder nog heel wat gebouwd, hè?
Nou, dat is zeer zeker. Net zoals ik u zeg. Niet, we hadden eigenlijk een volle relatie in Annapolone, in die opkomst van de bollencultuur. En daar hebben we in Annapolone heb ik veel werk gemaakt. En het eerste grote werk was 14 woningen, waarvan, maar 8 op Ebiksluis en de rest in de Ratenstraat in Annapolone. Dat was het eerste grote werk, tenminste groot, behoorlijk groot, wat we maken met allemaal de eigen mensen gedaan. En ik had een wagen uit de dump vandaan.
En veel bollenschuren zeker?
En bollenschuren. Ja. Dat was toen allemaal nog, hè.
Somebody guide the man of my dreams. Write to me and make dreams come true. There's a million lovers, but I'm alone. When will I discover the lover all my own? I've told the moon and each star that gleams, I must have him soon, so send out your beams and find him, the man of my dreams.
Begin ook met een tijdklok nog?
Of, Nee hoor.
U had wel heel wat personeel op een gegeven ogenblik, hè?
Nou ja, ik denk 40, 50 man aan het werk. Ja.
Maar een tijdklok was er niet bij, hè?
Nee hoor. Nee, net zoals ik zo pas zei, ze moeten een baas niet voelen. Want dan deugt het niet.
Over het algemeen lagen de lonen niet zo hoog, hè?
10 jaar erg laag. Want ik weet nog goed, we moesten voor de Rijksgebouwendienst, moesten 7,5 gulden per uur. Moet je vandaag de dag eens komen.
Ja.
Per uur mochten we in rekening brengen.
Ja. En vakantietoeslag was er ook niet bij?
Ook niet bij. Nou ja, laat ik nou. Ik heb natuurlijk het allemaal meegemaakt. Laat ik nu maar eens wat zeggen, dat het de eerste vakantie was 3 dagen. 3 dagen. De eerste 3 dagen van de week. Hadden we 3 dagen vakantie. Nou, dan deed je wat hoor. Je ging uit roeien met je vader en de familie. En zulke dingen deed je dan. Ja.
Maar je ging niet naar het buitenland toe?
Nee, nog niet. Later wel hoor. Toen ben we naar, ook met de mensen die bij ons werkten. Hebben we de heer Hup noemden we hem. Dat was een stafkar uit de dump vandaan, hè. En in de vakantie dan richten we hem in, ook om in te slapen en de mensen te vervoeren.
Hoe was het nou? Zaterdag werd u ook nog normaal gesproken, hè?
Ja, zaterdag werd
tot 1 uur meestal?
Ja, ik kan wel zeggen. Dat waar ik had een riool gemaakt in Alkmaar. Zaten we 7 meter onder de grond. Maar toen begonnen we dan. Ik had 2 Volkswagenbusjes toe al. Waar de mensen mee vervoerd werden. Hè. En dan net als ik zeg dat. 6 dagen. Toen hebben we gezegd, nou laten we dat uur er ook bij. Dan ben we zaterdags vrij. En dat was de eerste aanloop om zaterdags vrij te hebben. Begrijpt u wel?
Ja. Hoe was het met het verstrekken van de werkkleding?
Moesten ze zelf maar uitzoeken.
Regenflat was er ook niet bij?
Nee, ook niet hoor. Nee, want dat gaat. Voor de arbeiders, laat ik maar zeggen. Was er. Niet veel voorzieningen.
Nee.
Ook op het werk zelf niet, laat ik wel eens wat zeggen. Niet laat maar toiletten of zo, wat nou een voorschrift is. Nee. Dat het was toen uit de boze, om over de boze. Nou, die werd niet gedaan. Je moest zien dat je het op de een of andere manier kwijtraakte.
En koffie en zo was er ook niet bij. De mensen aten een bouwkeet wel, hè, naderhand.
Naderhand, ja. Naderhand een bouwkeet, ja. Nou, je moest als je een beetje goed werk. We hadden een directieketen. Ja. En die had ik zomers ingericht voor vakantie. Ja. Een bouwkeet en nog een keet gemaakt. Die had ik in Schorreldam staan. Dan gingen we om de 14 dagen gingen we dan met de mensen die naar Schorrel toe. Daar bracht ik ze heen en ik haalde ze weer op. Dat was eigenlijk de eerste voortgang, kan je wel zeggen. Dat de voorziening van de mensen ten goede kwam.
Kan u zich nog de laatste klus herinneren, wat u het laatste gedaan heeft?
De laatste.
U bent er in de jaren 70 zeker mee gestopt, hè?
Nou ja, zo ongeveer. Net zoals ik zeg, ik heb 31 jaar op Huis Duinen. Nou ja, gewoond. En dat komt al zo'n beetje uit, ja.
Toen is het, toen heeft u een punt achter gezet op een gegeven ogenblik.
Dat is nogal. Laat ik maar zeggen met. Makkelijk gegaan. Ja, je moet je voorstellen, dat gaat er niet om op je borst te kloppen. Maar Luc van der Wal, die op het ogenblik de grootste aannemersbedrijf heeft in Helder. Die was op de Almachschool en die was het eerste dat hij bij mij aan het werk was. En toen heb ik hem, en toen leerde hij al voor aannemer. En toen had hij zijn aannemersdiploma en ook het eerste werk heb ik hem ook toegestopt. Dat wil zeggen dat hij dat maakte. En er is nog een zekere familierelatie, is het nog. Dat is in onze mensen binnen geruisloos overgegaan naar Van der Wal. Ja. Hebben helemaal geen moeite gekost van dit of dat.
Maar hij behoorde ook tot dezelfde kerkgenootschap waar u toe behoorde, dus het lag voor de hand, hè?
Nou ja, dat speelde ook wel een rol natuurlijk. Dat speelde ook wel een rol.
Zou u toch weer aannemer willen worden, als u de leeftijd had?
Ja, dat wel. Dat lag in je eigenlijk.
Ja. Maar dat wordt natuurlijk heel anders gewerkt tegenwoordig, hè?
Oh ja. Nou, kan ik toch niet zeggen heel anders. Heel anders gewerkt.
Maar het gaat allemaal wat gemakkelijker natuurlijk, hè?
Makkelijker, het materiaal. Ik weet nog goed eigenlijk dat de eerste stalen stijgers er kwamen. Nou, dan was ik ook een van de eerste van die stalen stijger had. Want dat was ook een unicum, maar dat er ook nog niet. Vroeger was het altijd met een houten palen. En zo moest je de stijger bouwen allemaal.
Je had nog heel wat hoedenzaken in die dagen.
Je had Geervliet en je had op die andere hoek in de Spoorstraat had je de stad Parijs. Je had in de Koningsstraat had je mevrouw ook een hoedenzaak.
Een troost?
Ja, dat was een heren. Dat was ook in de Spoorstraat. Een heren.
Hoedenzaak.
Hoeden en pitten. Dat was voor de marine ook. Ja. Ja.
Maar de meeste vrouwen hadden zeker een hoed in die dagen.
En ze hadden tesselaars, hè, als klant. God, ja. En zondags was de deur niet op slot. En dan stond er een tesselaarster. Ja, mevrouw, ja, maar het is zondag. Ja, maar u hebt zulke mooie hoeden. Nou. En dan verkochten ze een paar hoeden. Op zondag.
Ja, op zondag nog wel?
Op zondag, ja.
Wat zat er eigenlijk afhankelijk in die winkel eigenlijk, in de Spoorstraat? Hebben uw tantes daar toen ingekomen?
Ja, door na de slagerij van opa. opa is overleden. Ja. En oom Jo die is toen bij Van Berkem geweest, die slagerij. En toen zijn hun, die, weet je wel, Van Berkem die zat daar, ook ja. daar in die buurt. En toen zijn hun de hoedenzaak begonnen, nou 25 jaar, ja.
Hadden ze wel enige voorpleiding genoten?
Nou, tante Jo dus, hè. Ja. ja. Hoor, en het liep heel goed. Ja, ja. 25. En die hadden een modiste uit de Koningsstraat 4 van Leeuwen. En die heeft de 25-jarige jubileum daar gevierd. Ja. ja. En die is ook alweer overleden. Die woonde midden in de Koningsstraat. Ja.
En hoe konden ze dat financieel rondmaken? Want kregen ze ook steun van, van de slagers, van de slagers de beurs?
Nee hoor. Ze zijn begonnen en dat liep als een trein. En wat ze gedaan hebben, ze hadden allerlei voorraad en dat hebben ze in de oorlog behoorlijk verkocht. Ja, ja. Dus zodoende waren ze zeer, ja, ze hadden het goed hoor, ja, absoluut.
Die winkel, die was wel erg modern ingericht, hè?
Ja, ja, ze deden echt, want ik had nou van de week nog een ketting om. En toen zei ze, god wat leuk. Ze waren creatief gewoon, ja, dat was gewoon zo. Maar ze degelijk, hè. Ja,
dat wat voor hoeden werden daar verder nou verkocht? Alle soorten die je maar kan bedenken?
Ja, voor kapjes en voor bruiloften. En iedereen droeg een hoed. Ja.
Ook echt modieuze hoeden in ieder geval, hè?
Ja. Ja hoor. Ja.
En ook wel gewone, eenvoudige, gebreide mutsen?
Nee, dat hadden ze niet. Nee, nee. Dat was toen geloof ik, nee, een hoed, hè, dat was het. Ja.
Maar iedere vrouw had weer een eigen hoed hebben. Werden ze ook nog eens gemaakt, die hoeden?
Ja, ze hadden, ja, vandaar die modisten. Mijn grootvader die had dus een stal. Weet je, dat was dus naast het militair tehuis. En daar hebben hun atelier van gemaakt. En daar zaten ze eerst met, daar is er ook nog een Bob Dito. Ik geloof dat ze ook nog wel in leven is. Die is daar geweest en een van de Kort en Fien van Leeuwen. Met z'n drieën zaten ze daar. Ja, was een goeie. En toen zijn die twee dus getrouwd. En Fien die is daar gebleven. Ja.
Ja, hoe ging dat nou, dat hoeden maken? Hadden ze tekeningen ervan?
Ja, en van die dingen, van die waar ze op, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja. Van die dingen die je uit kon draaien. Weet je wel, en daar, ja, ze maakten ze, ja, keurig, ja, absoluut.
En wat voor stoffen werden daar dan voor gebruikt eigenlijk?
Fluweel ook, ja. Je had fluweel en je had vilt en, ja, en zomers met allerlei bloemetjes en, wil je wel geloven dat ik had nog gouddraad. Dat heb ik gisteren nog gebruikt, dus werkelijk hoor, dat komt allemaal nog bij hun vandaan. En veertjes en knoopjes en ja. Ja, dan zetten ze een boeketje op zijn hoed, weet je wel. En dan, ja.
Was er van tevoren wel een prijsopgave?
Nou, ja, hoe ze dat deden, ja, dat deden ze met z'n tweeën, hè. Tante Jo en tante Pieter.
Thank you.
En dan op zicht ook. En ging oom Jo ging met de hoedendoos. Met vier hoeden. En dan later moest hij terugkomen. En dan zei hij, oh jee. Ja, dan heb ik toch geen geld in huis. Nou, en dan is hij wat keren terug geweest hoor. Omdat, op dat te incasseren. Dat was vroeger zo, hè.
Ja. Maar die hoeden werden ook als kant-en-klaar geleverd,
ook,
hè? Via de fabriek of
en
zo?
En dan hadden ze, nee, in Amsterdam hadden ze Cohen, hadden ze die leverden dus. En dan gingen ze af en toe gingen ze naar Amsterdam nog toe. Oh. Ja, met z'n tweeën.
Met de twee?
Ja, met de Gortertrein. Ja, en dan gingen hun naar ja, meneer Cohen, dat weet ik nog wel, ja.
Maar hoe ging dat nou eigenlijk, want ze konden toch, ze hadden toch niet zoveel mogelijkheden om zoveel hoeden mee te nemen? Dat neemt toch veel ruimte in beslag?
Waar was ze in dat atelier?
Nou, in Amsterdam werden die hoeden opgehaald.
Nee, dat werd dan weer gebracht met een vrachtrijder.
Dat toch wel,
ja. Ja, dat had je natuurlijk vroeger, hè. Dan zochten ze het uit en dan had je ook kapjes, hoe noemen ze dat ook weer, met voiles. Hadden ze ook voor een trouwerij bijvoorbeeld, hè, weet je wel. Dan mocht de bruid eerst een vaal en dan later dan... ja, die hebben ze ook nog.
Die waal werd ook nog verkocht?
Ja, ook. Ja, toen in die tijd. Ja.
Wat voor
ja.
functie hadden die walen nou eigenlijk? Door niet om de vlieg op afstand te houden?
Nee. De chic, hè? Ja, het was de chic.
Maar ook de arbeidersvrouwen droegen toch een hoed over het algemeen, hè?
Ja, ja. Ja, en daar spaarden ze echt voor, denk ik, hè, ook, ja. Ja, en naar de kerk, hè, ze hadden natuurlijk een hoop, ja, die naar de, als je naar de hervormde en de christelijke, en, nou ja, dan moet je, nou ja, trouwens, nou ja, nog, dat weet ik eigenlijk niet.
Maar er was heel veel prijsverschil, hè, de officiervrouw had bij zo'n woon vrij heel dure hoed, hè.
Ja, ja, maar mevrouw Geervliet, die is toen in die tijd ook al gekomen, geloof ik. Ik geloof dat die meer die officier had, dus. Die aan het eind van de Spoorstraat, dus. En de stad Parijs had dan net weer wat minder. En daar zaten mijn tantes weer tussenin. Maar die hadden een hoop van teksel. Misschien door die zondag. Dat ze dus de deur los was. Ja.
Dus ze hoefden die hoed nog niet meteen te betalen. Ze mochten hem eerst even op zicht hebben.
Ja, ja. Want er ging Jo dus met de doos. Met hoeden erin. Nou ja. En dan later dan...
Maar was het gevaar niet geweest dat iemand zijn hoed meenam en niet meer terugkwam?
Is gebeurd. Ja.
Vooral als het mensen buiten de helden waren.
Ja, ja, nou die Tesselaren die betaalden meteen. Ja hoor, ja, ja, dat is wel. Ja. Maar hier in de helder was het nog alles. Nou.
Want ja, het was toch een gouden patientje, hè, zijn hoed.
Ja, wat zou ze gekost hebben? Ja...
Er was ook een paskamer aanwezig?
Nee, dat was in de winkel. Dat zie je daar aan die spiegels, hè?
Ja, de kooi.
Ja. En het was wel zo, dat ze waren wel eerlijk. Dan hadden ze een hoed. Oh ja, mevrouw, nee, dat zou ik niet doen. Ik zou die nemen. Ze konden heel goed, ja. Absoluut.
Ja. Waar zeker over het algemeen oudere dames die kwamen, meisjes
ja,
of zo.
Ja, ik was wel. De oudere, ja. De oudere, ja, ja. Ja.
Hoewel de meisjes over het algemeen toch ook wel een hoed droegen, hè?
Nou, ja, ik bijvoorbeeld, ik kan mezelf na. Ik werd aangenomen toen in de hervormde kerk. En toen moest ik een hoed hebben, dat was in de oorlog.
Moest dat?
Ja, ja, dat moest toen. Ik doe er niks meer aan. Ja, dat is een andere zaak.
Nee, maar ik bedoel maar, dat je een hoed moest dragen. De,
ja,
van de kerk.
Ja, in de kerk, ja hoor. Dus ik had een hele mooie, nou heel grijpend in hun. Want dat hadden ze ingeslagen. Knap hoor, van hun. Vandaar ook, en die hebben ze heel behoorlijk. Zelfs in Schagen. Hun waren ondergedoken in Schagen in de oorlog. En dan, nou, daar hadden ze ook weer klanten. Heb je misschien nog een hoed? Ja hoor. Nou ja, en die verkochten ze natuurlijk behoorlijk dan. Het waren wel zakenmensen hoor.
Hoe was het nou eigenlijk met die taakverdeling tussen uw beide tantes?
Tante Pie deed huishouden. En tante Jo die deed de hoeden. En als het druk was, dan werd Pie erbij gehaald. En de snoodste modiste, ook Belfien, die zeiden van ja, ja. En ook kan ik me nog zo goed herinneren, daar was het atelier en er ging Fien weg. En dan ze, juf Jo, juf Piet, meneer Johan, prettige zondag. En dan ging Fien. En daar zaten mijn broer en ik op te wachten. Dat gaat fien hoor. Even luisteren wat ze zegt. Ja. En dat was zo leuk, hè. Ja. Dat haal je eigenlijk na jaren nog op, hè. En dan ging ze de poort door en dan ging ze. Maar die is er 25 jaar geweest.
Ja. In de bezettingstijd was het toch niet zo gek veel te doen, hè?
Nou, dat ging eigenlijk toch nog wel, ja. Totdat ze natuurlijk er ook uit moesten, hè. En toen hebben ze bij Bolten in Schagen, die hebben zelf ook nog, die kinderen van die Bolten, die hebben nu een vrije tijd zaak. En daar zijn hun geëvacueerd geweest.
Hebben uw tantes het na de oorlog nog een tijdje voortgezet?
Tot de 50 jaren.
Toch wel?
Ja. En toen deed Simon de Wit een bod. En toen zei ze, ja, dat willen we wel, maar dan willen wij boven wonen. En dat is gebeurd. En in die tijd dat die zaak verbouwd is, toen zijn hun wat jaren op de Loodsgracht. Zijn hun met z'n tweeën daar, en toen werd de zaak dus helemaal verbouwd voor Simon de Wit. Nou ja, en later Simon de Wit eruit gegaan. En toen is dat Broeken, hè, geworden, hè, schoenzaak.
Ja. Heb je zelf ook nog in de zaak geholpen?
Ja. 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 Ik weet niet. Ik was in de winkel. Ik weet niet wat ik aan het doen was. En ze dachten dat ik... En toen heb ik werkelijk, ja. Leuk hoor.
Toch wel.
Ja. Ja. Ja.
Hoe droeg je zelf eigenlijk in die tijd?
Nou, niet zo gek veel. Nou, je mutsen, hè, maar waar die dan vandaan toverden, dat weet ik ook niet. Niet bij hun.
Nee.
Nee.
Alleen met dameshoeden werden er verkocht. Ja, herenhoeden,
ja,
dus niet, hè?
Nee, dat was troost, hè. Ja. Want je had de tantes, dan had je het militair tehuis. Dan had je de viswinkel.
Van Kraan?
Van Kraan, ja. En dan had je hier troost. Dat waren herenhoeden.
Als ik daar nog zeg, de dames de beurs hebben er dus tot ongeveer 5,56 in gezeten.
Dan moet ik eens even piekeren. 54, ja. Ja. Ja.
Ja. En toen waren ze ook al op leeftijd,
ja,
gekomen.
Ja hoor, ja. En toen hebben ze nog wat jaren hebben ze daar gezeten.
Liep je zaak nu wel op de duur? Want ja, hoeden werden er toch op de niet zoveel meer
ja
gedaan.
Ja hoor, toch wel hoor. Ja. Ja. Ja, ja hoor.
Maar ja, vooral de meisjes droegen toch steeds minder hoeden.
Ja, maar ze moesten het hebben van de kerkgangers. Ja, echt. Ja. Ja. En Texelaren, hè. Ja. Op Texel had je geen hoedenzaak. Dus dan kwamen ze hier naartoe. Ja. Ja.
Vandaag de dag wordt er bijna geen enkel hoed meer gedragen, hè?
Wel, nee. Bij een zoon trouwde. Ik denk, nou, ik zal toch maar een hoed meenemen. Hoeft helemaal niet, hoor.
Più bella del mondo e un amore profondo mi lega a te, tu sei per me una cara bambina. Primavera divina, per il mio cuore, splende il tuo sorriso, sul dolce tuo bel viso, e gli occhi tuoi sinceri. Parlano d'amore, tu sei per me la più bella del mondo e un amore profondo mi lega a te. Per me. sei per me la più bella del mondo. E un amore profondo mi lega a te. Tutto tu sei per me.
Allereerst de naamgeving. Waarom de naam Potterie?
Omdat het een pottenbakkerij is. En Potterie, dat is een beetje internationale naam voor een pottenbakkerij.
Hoe is de belangstelling eigenlijk ontstaan voor het pottenbakken?
Ik heb in Engeland heb ik het geleerd van een nichtje. Waar ik toevallig logeerde, omdat ik daar woonde. En nog niet tegelijk een huis kon betrekken. En zij was pottenbakker. En zij zijn op een goed moment van, ach, probeer het eens een keer. En toen probeerde ik het en toen was ik verkocht.
Tegenwoordig kan je een hele opleiding vervolgen voor pottenbakken. Het is natuurlijk een kunstzinnig vak, maar ik heb wel eens gehoord, vroeger op de kermis of waar dan ook, of op markten, er waren het gewoon mensen die dat zo in de praktijk leerden.
Ja, ik denk mijn eerste contact met de pottenbakker was op een school, op een... In Voorburg, waar ik woonde, kwam een pottenbakker in de gymzaal. De hele school werd uitgenodigd. En ik was altijd best wel verlegen. Maar op dat moment wilde ik het ook proberen. En toen sprak hij de woorden. Toen ik een potje trachtte te draaien. Weet je wat jij moet worden? Jij moet nooit pottenbakker worden.
Je werd vroeger altijd een beetje schampend gezien, hè? Je bent maar een pottenbakker, die uitdrukking kent natuurlijk wel. Het werd vroeger niet altijd helemaal serieus genomen, dat beroep. En het werd hoofdzakelijk door mannen uitgeoefend, hè?
Ja, en ik geloof dat, laat ik zeggen, de hele beroemde pottenbakkers zijn nog steeds mannen. En het heeft voornamelijk met spierkracht te maken. Het is in de loop der jaren heb ik ook enorme spierballen ontwikkeld. En ja, dat, maar ik heb wel mijn beperkingen. Ik heb niet die spierkracht.
U bent begonnen in de, aan de Nieuwe Weg ook, onmiddellijk.
Langevliet. Ja,
of Langevliet. Langevliet.
Ja. Ja, nou, nee, toen ik hier kwam, toen zocht ik een ruimte voor mezelf om iets te beginnen. En ik op de Loodsgracht heb ik even een blauwe maandag gezeten, totdat ik dit vrijstaande, onbewoonbaar verklaarde woningje zag. Toen dacht ik, nou ja, ik kan het wel proberen, maar het zag er niet uit.
Nee, het was een, je hebt een boer gezeten, hè? Een veehouder of landbouwer.
Ja, ik geloof hem wel, ja. Ja.
En het was toen nog voor, wat je kan zeggen, een appel en een ei stond er te koop?
Nou, het is niet mijn bezit, hoor. Ik huur het nog steeds. Ja. Dus het stond daar, het had helemaal geen... het was niet de bedoeling dat het verkocht zou worden. Het is de voorwaarde die ik met de eigenaar had, is dat hij zei van nou, oké, je kan het huren, maar ik doe er niks aan. Dus alles wat hier gebeurd is, dat heb ik zelf gedaan. Ja, dus ook de hele, tussen aanhalingstekens, restauratie en het... dan weer gebeurde dus weer wat, dan stormde het en dan vloog het dak er eens een keertje af. Nou ja, goed, dat zijn dingen die je dan zelf moet oplossen.
Ja. Ik weet niet of er een koestal aanwezig was, maar er was natuurlijk nog wat een en ander aan duidde op dat het een agrarisch bedrijf was. Hè? Dat moest je ook allemaal verwijderen.
Ja, nee, dat staat er nog. Ik huur dus het voorste gedeelte. Daar is mijn werkplaats, de plaats waar ik lesgeef, de plaats voor de galerie, want het is er ook nog bij. Dus de tentoonstellingsruimte. En achter, dus laat ik zeggen aan de zuidkant, daar is nog steeds de deel. En die wordt... in de zomer gebruikt om een camper te stallen.
Ja. U heeft dus 15 jaar geleden uw intrek genomen in de, wat dus de potterie heet, al onmiddellijk de potterie? Over het tiende kind.
Nou, u moet zich voorstellen dat ik ook absoluut niet van... Nee, laat ik zo zeggen, ik wist niet dat ik er 25 jaar zou zitten. Ik had een ruimte nodig om iets te beginnen. En...
Moest je daar nog een vergunning voor hebben overigens, om hier te kunnen beginnen?
Nee, want het was echt in de hobby-sfeer op dat moment. Dus,
ja, omdat je ook je verkoopt ook bepaalde artikelen, dus je zou zeggen, je bent ook een klein beetje in de handel.
Ik ben niet in de handel, want ik verkoop mijn eigen artikelen.
Hmm. Ja, maar ja, dat is ook, kan je ook gewoon een beetje handel beschouwen natuurlijk.
Nou ja, goed, ik behoor het vergunningen, nee. Ik ben kunstenaar, ik ben beeldend kunstenaar en ik kan wat dat betreft... kan je je vestigen, laat ik zo zeggen.
Je hebt heel wat jaren al een expositie gehad, hè? Regelmatig staat het ook in de krant. Zijn er ook wel hele grote kunstenaars hier naartoe getrokken?
U bedoelt die hier hebben geëxposeerd? Nou ja, ik zou de kunstenaars zou ik tekort doen als ik zeg dat ze niet groot zijn natuurlijk, maar... sommigen zijn hier begonnen, die zijn best wel bekend geworden. Maar ja, laat ik zeggen, de toppers die heb ik hier niet binnen gehad. Maar ik heb wel voor Den Helder zelf heb ik een top tentoonstelling georganiseerd. Dat was met Paul Citroen en Karel Willink. In het bibliotheek was dat. 1900,
begin jaren 70, als ik het goed weet. Want ik kan me die posters nog herinneren. Ja. Die hebben namelijk ook nog op het Koningsplein gehangen, die posters. Ja. Ik dacht in het voormalige buurthuis aan het Koningsplein. Daar kan ik die posters nog herinneren van Paul Citroen.
Ja. Ja.
Maar dat was natuurlijk een klapper van je welste.
Dat was een klapper van je welste. Ik kende beide waren... Paul Citroen was een vriend van mij. En Karel Willink... kende ik, we raakten later bevriend en ik vond het een leuk idee om twee zulke grote kunstenaars die elkaar in eerste instantie helemaal niet lagen, om die bij elkaar te brengen en die een tentoonstelling te geven hier.
Sowing the green leaves of summer are calling me home. It was good to be ended in the season of plenty, when the catfish were jumping as high as the sky. The time just for planting, the time just for plowing, the time to be courting a girl of your own. 'Twas so good to be yending, to be close to the earth, and to stand by your wife at the moment of birth. A time just for planting, a time just for plowing, a time just for living, a place for to die. 'Twas so good to be young and to be close to the earth. Now the green leaves of summer are cold. Yes, the green leaves of summer are calling me home.
Ik geloof toch dat een heleboel kunstenaars, laat ik zeggen, de verwende kunstenaars, ook tussen aanhalingstekens, die willen in een museum willen ze exposeren of in een gerenommeerde Amsterdamse of Haagse galerie. En kijk, dat deze pottenbakker het heel gezellig is om hier te exposeren, dat is gebleken. Maar in eerste instantie wijst men het ook af. Ik heb het eerlijk gezegd ook nooit geprobeerd hoor. Ik vind dus dat je, omdat het een zomertentoonstelling is en ik je 3 maanden lang ongeveer belangen moet behartigen van de kunstenaars. Dat je op zijn minst een goede vriendschapsband moet kweken met de mensen.
Ja. U draait helemaal zonder subsidie?
Zonder subsidie.
Ja, ook nooit een poging gedaan om een financieel bedragje bij elkaar te krijgen via de gemeente of rijksoverheid?
Ik heb het vroeger wel gekregen in... toen de subsidiekraan nog open stond voor eigenlijk iedereen. Maar die is natuurlijk heel terecht, is die dichtgedraaid. Dus je moet het zelf doen. Dat is natuurlijk een hele goede voorwaarde. Gewoon omdat je het zelf moet doen en zelf moet regelen. Dat je ook de volle verantwoording ervoor af moet leggen. En dat je ook, ook extra je best doet. Omdat het je eigen of bedrijf en je eigen verantwoordelijkheid is.
U bent een aantal maanden per jaar dus open. Dat betekent de rest van de maanden of het jaar heeft het geen functie, dit gebouw?
Jawel, ik bedoel het, dan werk ik voor mezelf en dan is het nog steeds open. Maar de zomertentoonstelling met de kunstenaars die ik hier betrek, dat speelt zich af in de zomer. Maar ik ben zelf, het hele jaar ben ik bezig voor mezelf.
En dan kunnen de mensen even goed wel eens een blik werpen, hè, als ze zo toevallig langskomen.
Zeker, zeker. Ze mogen ook zelfs naar binnen, ja.
Ja, zonder toegangsbewijs.
Zonder entreegeld, ja.
Nou, dat is al heel wat natuurlijk, hè. En ze hebben nog een mooi uitzicht ook. Ja. Zeg nog even iets over het onderwijs. U geeft ook cursussen, heb ik begrepen?
Ik geef cursussen, ja.
U heeft een opleiding hier gevolgd?
Ik heb, laat ik zeggen, in mijn periode in Engeland heb ik elke opleiding die er te volgen viel, heb ik genomen. Ik heb zelfs op een school voor de blinden gezeten, een pottenbakkerschool. Dat was heel fascinerend, maar dit tussen haakjes hoor. Maar ja, 25 jaar, ik heb genoeg ervaring, zou ik zo zeggen. Ik heb dus geen onderwijsbevoegdheid, maar... dat in het geval van beeldend kunstenaarschap is dat ook niet zo nodig.
Zijn het allerlei opleidingen? Is het uitsluitend pottenbakken of kunnen de mensen ook een opleiding portret tekenen volgen hier?
Nee hoor, uitsluitend keramiek pottenbakken. Ik ben sinds kort hebben we ons toegelegd op het stoken van RAKU. R-A-K-U heet dat. Dat is een oude stookmethode. En dat is buitengewoon fascinerend, dus dat is ook bijgekomen.
En wat me een beetje fascineert is, u zit natuurlijk op een vrij afgelegen plek. Een hele hoop verkeer trekt langs zonder dat ze eigenlijk nog eens de moeite nemen om even te gaan kijken. Heb je nooit eens gedacht om je horizon te verbreiden of wat dichter bij de bebouwing te gaan zitten? Bijvoorbeeld op een markt te demonstreren wat het pottenbakken voor een interessant vak kan zijn?
Deed ik vroeger. Vroeger stond ik op een heleboel braderieën en markten. Maar ja, dat biedt geen soelaas. Ik bedoel, het, wat verkoop betreft stelt het niks voor.
Nou, je hebt de kunstmarkt toch ook bijvoorbeeld?
Hier in NL. Ja, maar op een goed moment dan zit ik... Je wordt hoe ouder, je wordt hoe introverter je wordt. Hè. Dus ik zit echt liefst op mijn eigen bedrijfje. Maar sinds... sinds ik 2 goede collega-assistenten hier heb, ondernemen we ook meer dingen. Het is afgelopen een paar maanden geleden, hebben we gestookt in Hippolytushoef, RAKU gestookt. En ja, dat is dan weer, dan heb je wel weer aandacht, het 10e kind. En dat is natuurlijk erg leuk, ja.
How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was swell. I'm your big and brave and handsome Romeo. How I won you, I shall never, never know. It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you
came into view. I've got a crush on you, sweetie pie. All the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with such emotion. Could you coo? Could you care for a cunning cottage we could share? The world will pardon my mush, 'cause I have got a crush, my baby. Could you coo? Could you care for a cunning cottage that we could share? The world will pardon my mush, 'cause I have got a crush, my baby, on you.